Goedemorgen gemeente en luisteraars. Wat fijn om hier weer te zijn. Wat heerlijk om zo de eerste dag van de week te beginnen met aanbidding. Ik vergeet vaak dat het de eerste dag van de week is, omdat onze weekindeling natuurlijk in de westerse wereld heel anders is dan hoe de Bijbel die heeft ingedeeld. Maar dat we zo de week in mogen gaan om de Heer groot te maken en de Heer te aanbidden. Bedankt worship team voor de heerlijke aanbidding ook. En zoals enkele van jullie misschien weten, ben ik in het dagelijks leven verbonden aan verschillende Bijbelscholen. Onder andere aan die van Jeugd naar de Opdracht. En nu gaan we in september een school beginnen. De Life School Amsterdam. Bij jullie om de hoek zou ik willen zeggen. Tegenover het Scheepvaartmuseum op loopafstand van het Centraal Station en Waterloopplein. Waarin, hier zien we al wat sprekers. Ik zou willen zeggen de meest inspirerende sprekers van Nederland. Die geven daar les. Het zijn iets van 22 dinsdagavonden om de week. En ja, het is als jij bijvoorbeeld voltijd werkt of je studeert en je denkt van jij kan geen fulltime bijbelschool doen, dan is dit de manier om te investeren in jouw relatie met God en andere mensen te ontmoeten. Zo dicht bij jullie om de hoek. Dus van harte aanbevolen. Voor de luisteraars, je kan alle informatie vinden op liveschool.nu. Van harte welkom. Maar vanmorgen willen we gaan stilstaan bij een vraag die God ons als het ware stelt. En die vraag is, hoe goed wil jij mij leren kennen? God die aan ons vraagt, hoe goed wil jij mij leren kennen? En als we naar dit plaatje kijken, wat zien we op dit plaatje? Zijn er kenners in het huis? Vast wel. Waar is dit plaatje als het ware, waar is deze foto als het ware genomen? In de tempel. En nog specifieker? Je had drie plekken natuurlijk, de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En waar is deze foto als het ware genomen? Het heilige, ja, heel goed. Want we kijken naar het heilige der heiligen. Die deur die open is als het ware, omdat het voorhangsel gescheurd is. In de bidstond werd er al mooi aangerefineerd. Dat voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden, omdat God het heeft gedaan. Niks van ons kan onze weg naar boven toe verdienen. Maar God heeft dat voorhangsel gescheurd, heel mooi. En we kijken naar het heilige der heiligen. En het is eigenlijk de samenvatting van vanmorgen, want het is God die aan ons vraagt, hoe goed wil jij mij leren kennen? En ik heb gemerkt dat ik heel lang van mijn leven ben blijven steken bij het voorhof, bij de voorhofintimiteit. En zo mooi dat Jezus juist door zijn offer de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt om binnen te treden, om vrijmoedig te kunnen naderen, zoals Hebreeën 10 zo mooi zegt. Om binnen te gaan in het heiligdom, dagelijks, om daarin God persoonlijk te ontmoeten. En daarover straks meer. En daarmee komen we meteen natuurlijk op de kern van het christelijke geloof. Het kennen, dat wij God kunnen kennen, dat wij een persoonlijke relatie kunnen hebben met God. En dat staat zo mooi samengevat in Johannes 3 vers 16. En dit is de methode, als je begint met evangeliseren en je denkt van ja, wat moet ik zeggen? Dan is het heel mooi dat je één vers hebt die als het ware het hele evangelie samenvat. En de kern van het christelijke geloof van waaruit jij kan gaan evangeliseren. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zo mooi dat we hier in de kern zien van wat God gedaan heeft vanuit zijn liefde. Dat het geen makkelijke liefde was, die, hè, soms zeggen mensen, ik hou van je, maar kun je eigenlijk niet uit hen doen en laten zien dat ze echt van jou houden. Maar de liefde van God is een zelfopofferende liefde. Hij heeft het niet bij woorden gelaten in Johannes 3 vers 16, maar hij heeft het laten zien, want daar staat, hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. En ik dacht altijd van, waarvoor is Jezus nou gekomen en gestorven? Ik dacht altijd, hij is gekomen om de zonde weg te nemen en te sterven voor onze zonde. Maar ik ben erachter gekomen, dat is maar een tussenstap. Dat is niet het einddoel waarvoor Jezus gekomen doet. Wat is het einddoel namelijk volgens dit vers? Eeuwig leven. Eeuwig leven is het einddoel. Daarvoor is Jezus bereid geweest om zijn leven te geven, om te sterven voor ons. Dus dat was zo belangrijk, eeuwig leven. Dan moeten we ook weten, wat is eeuwig leven? En een van de eerste lessen die je leert als je de Bijbel gaat studeren en de Bijbel leert uit te leggen, dat is dat we de Bijbel met de Bijbel moeten gaan verklaren. We moeten niet de Bijbel gaan proberen te begrijpen met woordenboeken vanuit de wereld. Want als je namelijk eeuwig leven op gaat zoeken in het woordenboek, ik heb het trouwens niet gedaan, maar ik dacht altijd, het eeuwig leven dat heeft te maken met het moment dat jij komt te overlijden en dat je dan naar de hemel gaat. Wie heeft die gedachte ook wel eens gehad? Dat eeuwig leven is. Dat het spreekt over ons leven in de hemel. Of op de nieuwe aarde. Ja, een aantal handen. Gelukkig, ik ben niet de enige die zo dacht. Maar dat komt omdat wij gewoon zelf nadenken en de Bijbel uitleggen met onze gedachten. Of wat gemeengoed is in onze cultuur. Maar eeuwig leven is zo belangrijk dat Jezus zelf de definitie geeft van eeuwig leven. Jezus geeft niet zoveel definities in de Bijbel, maar hij geeft wel de definitie van eeuwig leven. Namelijk 14 hoofdstukken later. Daar legt Jezus zelf uit waarvoor hij was gestorven om ons eeuwig leven te geven. En wat eeuwig leven is. Daar lezen we het volgende. In Johannes 17 vers 3. En dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Jezus die zelf de definitie geeft van eeuwig leven, omdat dat zo belangrijk is. En dat het gaat om het kennen van de waarachtige God en van het kennen van de Heer Jezus. Dat is wat eeuwig leven is. Dus dat begint niet pas als je komt te overlijden. Dat eeuwig leven begint op het moment dat jij je leven geeft aan Jezus. Dan begint dat eeuwig leven. Dan begint dat moment dat jij God kan kennen. En Jezus kan kennen. Alleen ook hier hebben we weer een probleem. Want als ik tegen mensen zeg, ken jij God al? Dan kunnen zelfs mensen op straat zeggen van ja, die ken ik wel. En wat ze daarmee bedoelen, is dat ze informatie weten over God. Want ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik ken koning Willem-Alexander. En dat betekent dan dat ik hem niet persoonlijk ken, maar dat ik informatie over hem ken. Dus dat ik weet dat hij een vrouw heeft die, hoe heet zij? Maxima. Dat hij ergens in een paleis woont, daar in die mooie omgeving. Ik weet niet eens of het Zeist of Soest is. Maar dat hij moeder... Wat? Den Haag, woont hij in Den Haag? Dat wist ik niet eens. Nou, zo goed ken ik hem dus ook niet. Maar dat hij een moeder heeft, die, hoe heet de moeder van Willem-Alexander? Beatrix. Ja, dus we hebben het hier even, we kunnen zeggen, we kennen koning Alexander toch? Maar het probleem is, ik kan ook zeggen, ik ken Elise, ik ken mijn vrouw Elise. Ik ken koning Willem-Alexander en ik ken mijn vrouw Elise. Hetzelfde woord, maar totaal verschillende dieptes van kennen. Het een is informatie kennen over en het ander is kennen vanuit ervaring. Kennen vanuit een relatie, het hart kennen. Ik hoef maar naar mijn vrouw te kijken, omdat ik nu al 27 jaar met haar omga. En ik weet hoe zij zich voelt, waar ze aan denkt. Ze hoeft maar één woord te zeggen en ik ken het hele verhaal. Omdat ik elke dag met haar geleefd heb sinds ik getrouwd ben. Omdat ik haar zo goed ken. Terwijl koning Alexander, daar ken ik maar een paar feiten over. En het probleem is dat heel veel christenen, heel veel gelovigen, ook ik in mijn eigen leven, ben blijven hangen in het informatie kennen over. Dat ons kennen van God is blijven steken bij dat we informatie kennen over God. Dat we weten dat hij een zoon heeft die Jezus heet. Dat we weten dat Jezus naar de aarde is gekomen om te sterven. Dat we weten dat er ooit een nieuwe wereld gaat komen. En een nieuwe aarde, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat we allemaal informatie weten. Maar dat we nog nooit God hebben ervaard. Dat we zijn liefde hebben ervaard die ons vrijmaakt. Dat we zijn vrede hebben ontmoet. Dat we zijn vreugde hebben ervaren. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Over dat Jezus de weg vrij heeft gemaakt. Dat wij vrijmoedig kunnen naderen tot God in het Heilige der Heiligen waar Hij woont. Zodat we God kunnen ervaren elke dag. Het begint met geloof. De wandel begint met geloof. Met de vertrouwen. Ja, God bestaat en ik hou van Hem. Maar vanuit die geloof, vanuit dat vertrouwen, moet een ervaring voortkomen. Want wat is liefde als het niet ervaren wordt? En dat is zo mooi dat Jezus dat voor ons bewerkt heeft. En ook zo mooi dat we de Bijbel hebben waarin we kunnen leren van al die mannen en vrouwen van God die dit al hebben voorgeleefd, die al zijn binnengegaan als het ware en die God hebben ervaren. Zoals Mozes en Joshua. Daar staat zo mooi in Exodus 33 vers 11. In de tent sprak de Heere heel vertrouwelijk met Mozes, zoals vrienden dat doen. Dat is de tent van ontmoeting. En in het begin, toen de tabernakel nog niet getent was, staat er zo mooi dat Mozes zet zijn tent op, zijn eigen tent. En hij maakte daar de tent van ontmoeting van, waarin hij God wilde ontmoeten. Dus dat was heel makkelijk. En zo kun jij ook in jouw eigen woning, misschien helpt het om gewoon een kamer te reserveren, een kamer vrij te maken of een hoekje van je woonkamer, waarin je gaat zitten, waarin jij met God bent en hem ontmoet. Net zoals Mozes dat deed in zijn eigen tent. Na het gesprek keerde Mozes altijd terug naar het kamp, maar de jonge man die hem assisteerde, Joshua, de zoon van Noen, bleef in de tent achter. Zo mooi dat Mozes al als goede leider nadenkt over zijn opvolging en jonge mensen, jonge mannen meeneemt, in dit geval Joshua, om hem om te leren, om stage te lopen als het ware. En samen gingen ze dan die tent in, maar en ontmoeten daar de aanwezigheid van God. Hè, want er staat zo mooi, als Mozes een tent in ging, dan daalde de heerlijkheid van God neer. En zij ontmoetten God daar. En Mozes had natuurlijk het zo druk dat hij op een gegeven moment weer zijn dagelijkse taken moest doen. Maar zijn stage lopen, Joshua, die had nog even wat tijd en die bleef dan in die tent. Want hij heeft daar de heerlijkheid van God geproefd. Wie heeft er wel eens de heerlijkheid van God geproefd? Dat jouw hele hart vervuld wordt met de heerlijkheid van God. Ja. Het zijn al een aantal handen en ook nog een heleboel handen niet. En dat is vanmorgen de uitnodiging die ik voel van God aan ons allemaal. Van wil jij mij beter leren kennen, dieper leren kennen. Waarin jij mij ontmoet zoals ik werkelijk ben. Niet zoals de God die we hem soms gemaakt hebben. Ik heb heel lang nog steeds. We hebben allemaal een beeld van God gemaakt. Wisten we, weten jullie dat? Een beeld van God en heel vaak op basis van onze relatie met onze aardse vader, met onze aardse moeder, met leiders uit de kerk, waardoor we God een beetje afspiegelen, veel te klein, waardoor onze relatie met hem beperkt wordt. En zo mooi dat God dat vandaag wil openbreken en ons wil uitnodigen. Van, ik wil dat jij mij ontmoet zoals ik werkelijk ben en dat jouw hart vervuld wordt in die ontmoeting. Net zoals Joshua die niet uit de tent ging. Ook David kunnen we enorm veel van leren. Deze maanden ben ik bezig om de psalmen weer te gaan lezen, omdat ik heb ontdekt, David was een man naar Gods hart. Hij had grote zondes in zijn leven, dat is het interessante, maar hij bekeerde zich altijd weer. Heel snel bekeerde hij zich weer tot de Heer en dat was het grote verschil met Saul. Maar hij was een man naar Gods hart en hij leefde heel intiem met God. Dus als jij een verdieping wil in jouw intimiteit met God, wil ik je ook aanmoedigen om ga de psalmen bestuderen. Want het is eigenlijk een persoonlijk dagboek van David met God, waarin hij ons het inkijkje geeft. Wie heeft er een dagboek, een persoonlijk dagboek? Het is niet meer van deze tijd. Een paar handen. Vroeger was het meer gemeengoed. Maar dat is een boek wat je gebruikt. Wat eigenlijk alleen voor jouzelf is. Waarin je gewoon opschrijft wat er op die dag gebeurd was. Wat je leuk vond. Wat je minder leuk vond. Waar je aan denkt. Wat je hoopt. Wat je verlangend zijn. Dus dat is een heel teer en kwetsbaar boek. Van jouw hart eigenlijk. Van de verlangens op jouw hart. En het is eigenlijk niet de bedoeling dat andere mensen dat lezen. Het is iets voor jouzelf. Heel vaak. En de psalmen kun je zo zien als dat persoonlijke dagboek van David, die heel intiem leefde met God, die opschrijft wat er in zijn hart omgaat en wat hij uitroept naar God, maar ook hoe God dan uitkomst bood en zijn hart vervulde met vrede en dat hij zo smacht naar God. Maar hij geeft dan een heleboel, als je die psalmen gaat onderzoeken en bestuderen samen met de Heilige Geest, je leraar die in je woont, dan zul je enorm veel sleutels krijgen, praktische sleutels ook, om jouw intimiteit met de Heer te gaan verdiepen. En Psalm 63 laat zo een paar van die sleutels zien. Daarin begint David met: O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw pijnst in nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Hierin zien we heel duidelijk dat David al ervaringen heeft gehad met God. Hij heeft God ontmoet. In het heiligdom heeft hij God aanschouwd. En dat was zo'n ervaring dat nu, vanaf nu, zijn ziel dorst en zijn lichaam verlangt naar weer zo'n ontmoeting. Als je eenmaal hebt geproefd aan zo'n ontmoeting met God, vanuit ervaring, dus ik praat over dit tweede niveau van kennen, niet zoals we Willem-Alexander kunnen kennen, maar zoals een echtgenoot zijn echtgenote kan kennen vanuit een ervaring, vanuit een diepe intimiteit, dan ben je verkocht. En dan wil je de volgende dag weer. En daarom staat er zo mooi dat David zei, u zoek ik vroeg in de morgen. U, het was het eerste verlangen waarmee hij opstond, omdat het verlangen, zijn hart was er vol van. Zijn hart was er vol van. En met, als hij opstond, dan was dat het eerste verlangen op zijn hart. Heer, ik zoek u vroeg in de morgen. Dat was het eerste wat hij deed. En ik weet niet hoe het bij u is, maar ik heb heel lang in mijn christelijke leven, mijn uitspraak was, koffie zoek ik vroeg in de morgen. Koffie zoek ik vroeg. Mijn ervaring en mijn behoefte aan koffie in de morgen was groter dan mijn ervaring die ik had met God in intimiteit. Dus ik was meer bezig van, oh, even snel een kop koffie zetten. En daar is natuurlijk niks mis mee. Maar wel, als die ervaring met de kop koffie dieper is dan jouw ervaring in intimiteit met God. En dat is geen veroordeling, maar vanmorgen is het een uitnodiging van de Vader. Wil jij mij dieper leren kennen? Hoe goed wil jij mij leren kennen? U zoek ik. U zoek ik vroeg in de morgen. Wist u dat we elke dag eigenlijk aan het zoeken zijn? Wie heeft dus een vakantie al geboekt voor de zomer? Een aantal handen. Hoe heb je dat gedaan? Zoeken. Je gaat zoeken, toch? Je gaat zoeken op internet naar, je wil eigenlijk de beste vakantie voor de laagst mogelijke prijs natuurlijk. Een goede prijs-kwaliteit verhouding. Dus je gaat wat misschien vergelijken, wat prijzen vergelijken. En voor je het weet ben je urenlang bezig met zoeken, toch? Wie heeft er wel eens een nieuwe telefoon gekocht? Ja, en dan heb je altijd verschillende soorten mensen en dat vind ik zo mooi. Hè? De een die gaat gewoon naar de winkel en die vraagt van, joh, wat is een goede telefoon? En de verkoper die laat er één zien en die koopt die meteen. Dat is één soort mens en dat is heerlijk. Gewoon, dat scheelt heel veel tijd natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die het leuk vinden om dan heel goed onderzoek te doen. Van wat is nou de beste smartphone onder de 200 euro? Of onder de, je hebt zelfs gewoon, als je dat intikt in Google, je hebt zelfs gewoon die webpagina's die zegt de beste smartphone onder de 100 euro, de beste smartphone onder de 200 euro. En dan ga je zoeken. Dan ga je zoeken naar de beste telefoon of de beste vakantie. En soms ben je daar uren mee bezig. Hoeveel tijd zijn we bezig met het zoeken van de Heer? En toen de Heer mij die vraag stelde, was de confronterende vraag. En mijn zoeken voor de Heer bestaat soms wel uit 5 minuten. Dat ik 's morgens opsta en dat ik naar mijn werk ga. En dat ik nog even vlucht daarvoor, even een stukje Bijbel lees. 5 minuten de Heer zoeken. En nogmaals, als jij daar ook bent vanmorgen, het is geen veroordeling, maar het is een uitnodiging van de Vader. Van om binnen te gaan in het heiligdom. Bij 5 minuten de Heer zoeken ben je nog niet het heilige der heiligen genaderd met jouw ziel. Nogmaals, ons geest is wedergeboren. Die is één met de Heilige Geest. Die woont in het heilige der heiligen. Maar onze ziel, hè, ons gevoel, ons verstand, die heeft tijd nodig om daar te komen. Het duurt vaak al 15 minuten voordat je hoofd leeg is, toch? Als je aan de voeten van Jezus zit. Dat je niet meer aan de boodschappen denkt. Wie heeft diezelfde ervaring? Dat je tijd nodig heeft om je hoofd leeg te maken. Ja, en als we dan 5 minuten de Heer willen zoeken, of even snel voordat we naar het werk gaan of onze dingen doen. Ja, dan blijft het steken op het voorhofniveau. En ook het voorhofniveau is natuurlijk prachtig. Ik vind ook in de psalm van David van, oh, ik smacht naar uw voorhoven. Dus de voorhoven is natuurlijk ook al intimiteit met God. Dus daar is niks mis mee. Maar Gods verlangen is dat wij, naarmate wij langer met de Heer wandelen, dat die 5 minuten intimiteit, dat dat 10 minuten wordt, dat dat 15 minuten wordt. Omdat op een gegeven moment, dan komt onze ziel ook, die maakt het heilige der heiligen mee. En staat opeens in vuur en vlam door de aanwezigheid van de Heer. Dat jij zijn liefde ervaart als nooit tevoren. Dat je begint te huilen en je weet eigenlijk niet waarom. Maar je voelt een diepe vrede en vreugde. En het lijkt alsof God door die liefde die over je heen stroomt, zegt van jij bent mijn geliefde zoon. En daar kan niks tegenop. En als je dan de smaak te pakken krijgt, dan wil je de volgende dag, neem je niet genoeg met 5 minuten. Daarom moeten we de smaak te pakken zien te krijgen. En ik weet niet hoe jullie ervaring is met Bijbellezen, maar heel vaak is het in het begin moeilijk. En begrijp je er niks van. Wie heeft diezelfde ervaring? Ja, want het is natuurlijk geen natuurlijke roman of een literatuur. Het is een geestelijk boek. En dat moet ook geestelijk benaderd worden met geestelijke ogen. Dus voordat we de Bijbel lezen, is het altijd goed om te vragen, Heere God, opent u mijn ogen? Wilt u de ogen van mijn hart openen? En Heilige Geest, wilt u mijn leraar zijn? Dat we de Bijbel niet lezen met ons natuurlijk verstand, want het natuurlijk verstand, zegt 1 Korinthe, zullen we nooit de Bijbel begrijpen en dan blijft het een frustrerend boek. Maar als we de Bijbel benaderen samen met onze leraar, de Heilige Geest die in ons woont, hij wordt een leraar genoemd, en hem vragen om onze ogen te openen voordat we de Bijbel gaan lezen en dan gewoon tijd te nemen om een stukje te lezen. En dan komt het vaak voor dat je iets leest en dan begint God al te spreken bij het tweede woord, doordat een woord eruit springt. Maar dan hebben we in ons natuurlijk verstand voorgenomen om 1 hoofdstuk te lezen. En dan had ik in het verleden heel vaak dat God al sprak bij het tweede woord door een bepaald gevoel dat hij me gaf. Vrede of vreugde of een woord dat uitsprong. Maar omdat ik in mijn verstand had voorgenomen, ik moet 1 hoofdstuk per dag lezen, zei ik eigenlijk tegen de Heilige Geest, nee hoor, nee, ik moet 1 hoofdstuk per dag lezen. Dus mijn natuurlijk verstand was mijn leraar in plaats van de Heilige Geest. En ik miste wat God wilde spreken, waardoor ik niet het heilige der heiligen inging met mijn ziel. En ik miste wat God wilde spreken die morgen. En de tip is dat als je gaat zitten aan de voeten met een open Bijbel, dat God misschien spreekt al bij het eerste vers of bij het tweede vers, dat je daar niet doorleest, maar dat je daar blijft. Dat je dan aan de Heilige Geest in jou vraagt, Heilige Geest, wat wilt u hierdoor zeggen? En dat je gewoon stil wordt en kijkt welke gedachten er in je opkomen. Want de Heilige Geest woont in jou, dus de stem van God klinkt heel vaak vanuit binnenuit. Als het een opbouwende stem is, een bemoedigende, een troostende, ja soms een vermanende stem. Maar dan is het altijd vanuit liefde, niet vanuit veroordeling. En dan spreekt God via jou spontane gedachten over de Bijbelvers. En kun jij God gaan ontmoeten. Zo mooi. Ook als we zien hier in Psalm 63, in Psalm 63, dat hij begint dus met God te zoeken, vroeg in de morgen, en later in de psalm zegt hij, wanneer ik aan u denk, op mijn bed, over uw pijns in nacht waken. Dus van vroeg tot laat was David met zijn hoofd bij de Heer. En ik heb ontdekt dat het een andere sleutel is die David heeft gegeven, door dag en nacht het woord van God te overdenken. Dat het een sublieme manier is om jou niet alleen jouw denken te vernieuwen, maar ook om intimiteit met God te hebben. Want wat gebeurt er als jij 's ochtends de dag begint met een stukje Bijbel lezen en je neemt daar een vers uit mee, of een bepaald idee, een woord, en dat ga je gewoon de hele dag, terwijl je je dagelijkse verantwoordelijkheden doet op jouw werk, en misschien als moeder, als een vader, of de supermarkt, ga je het overdenken. En wat er dan gebeurt, is je doet iets wat de Bijbel voorschrijft in Psalm 1 en Joshua 1. Overdenk mijn woord dag en nacht. Dus het zal toch wel belangrijk zijn. En ik heb gemerkt dat als ik dat doe, dat we dan de Heilige Geest de gelegenheid geven om de hele dag door te spreken over dat vers. Om ons openbaring te geven over dat vers. Maar ook dat het ons denken vernieuwt. En dat we op die manier God horen spreken de hele dag door. Net zoals we ons zorgen kunnen maken de hele dag door. Wie kan zich zorgen de hele dag? Terwijl je je dagelijkse dingen doet en op je werk zit. Ja toch, dat kunnen we ook de hele dag. Het woord overdenken is eigenlijk hetzelfde mechanisme als zorgen maken. Maar dan de andere kant op, de goede kant op. En zo is het mooi dat we dat de hele dag door kunnen doen. En dat is een aanmoediging. Maar ik had dus inderdaad, mijn ervaringen met intimiteit met God waren dus heel anders dan David. En dat was nogal een verschil. Als je dan ook Paulus hoort die zegt, het kennen van Christus gaat alles te boven. Dan had ik zoiets van, oh, daar ben ik nog niet. Dat was echt een uitnodiging dat je kan zeggen van, alles wat de wereld mij te bieden heeft is niks vergeleken met dat kennen vanuit ervaring van de almachtige God. De scheppingsorde die geeft ook heel mooi hierin Gods bedoeling en verlangen weer. Want toen God de vissen schiep, en hij schiep bomen, hij schiep de mens, maar toen God de vis schiep, sprak hij tot de zee. Toen God de bomen schiep, sprak hij tot de aarde. Maar toen hij de mens wilde scheppen, wende hij zich tot zichzelf en zei God, laten wij mensen maken naar ons eigen beeld. Dus en hier is het interessante deel, als jij en ik een vis uit het water halen, zal die sterven, toch? Als jij en ik een boom uit de grond halen, zal hij ook sterven. En op dezelfde manier moeten jij en ik ervoor dus kiezen om er dagelijks om ons met God te verbinden, anders zullen wij in die zin ook sterven. En zal ons sterven in de zin van ons, als onze ziel sterft, dan krijgen we misschien negatieve gedachten, als we verliezen onze hoop, als wij ons niet dagelijks verbinden met de eeuwige. En zo mooi dat God ons naar zijn beeld en zijn gelijkenis heeft gemaakt, zodat wij compatible zijn. We zijn verenigbaar gemaakt met de Heere God, bij de schepping al. Dus vraag nooit af, kan ik Gods stem wel verstaan? Jij bent gemaakt met een interne ontvanger, want jij bent gemaakt naar Gods beeld en Gods gelijkenis. De engelen zijn niet gemaakt naar Gods beeld en Gods gelijkenis. De dieren zijn ook niet gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom is die evolutietheorie dat we van de dieren afstammen zo gemeen. Want juist omdat God ons gemaakt heeft naar zijn beeld en zijn gelijkenis, betekent dat wij compatible zijn, wij zijn verenigbaar met God. Zodat hij ons kan uitnodigen in die intimiteit die de Vader heeft met de Zoon, die de Zoon heeft met de Heilige Geest, die de Heilige Geest heeft met de Vader, die perfecte verhouding, die perfecte liefdesrelatie tussen de Vader, de Zoon en de Geest, daarin kunnen wij nu uitgenodigd worden, doordat hij ons gemaakt heeft naar zijn beeld. Dank u Vader voor dat geweldige geschenk al bij de schepping. En ons hart is arglistig, zegt de Bijbel, want ons hart zou toch moeten overlopen van vreugde, dat wij de Heere zo kunnen kennen, zoals Jezus de Vader kent, zo kunnen wij de Vader kennen. Nu, ja, zegt Korinthe, nu kennen wij hem nog ten dele, maar straks zullen wij hem kennen zoals hij ons kent. Maar wij kunnen wel degelijk de Vader, de Almachtige God, kennen. En ons hart zou toch moeten overlopen van vreugde. En op een gegeven moment toen ik hiermee bezig was, gaf God mij een droom. En ik droomde dat Magnus Carlsen, wie weet wie Magnus Carlsen is? Kijk, ik zie meteen de schakers. Hij is namelijk wereldkampioen schaken. Het is een Noorse jongeman. Ik denk dat hij nu eind 20 is. Maar hij is al iets van 11 jaar de beste van de wereld. Hij is geniaal. Hij onthoudt alle schaakpartijen, schaakopeningen onthoudt hij. Hij hoeft maar een stelling te zien en hij kan zeggen, oh, dit is een partij uit 1948. Tussen die en die grootmeesters. Het is echt bizar hoe God hem gezegend heeft met zijn verstand. Maar ik droomde in die droom dat ik aan het schaken was. Ik ben van huis uit, als jong jongetje, leerde mijn vader mij en mijn broer schaken. En op toen we 5 jaar waren, en toen we 7 jaar waren, wonnen we al van onze vader. Dus toen dacht hij van, nou, misschien hebben ze aanleg. Dus ik maak ze lid van een schaakvereniging. En toen is het een beetje uit de hand gelopen. Dan mag je meedoen met de Zaanse kampioenschap. Ik kom uit Zaandam. En opeens win je die en dan mag je meedoen aan de Noord-Hollandse kampioenschappen. En dan win je die ook en dan mag je meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen. En van daaruit speel je toernooien en speel je soms tegen grootmeesters zelf als hobby. Maar ik droomde dus dat Magnus Carlsen op zo'n toernooi naar me toe kwam en dat hij mijn vriend werd. En dat we na zijn partij, waarin heel veel media-aandacht was, met mij wilden hangen en schaken en mij wilde dingen wilde leren. En ik was zo vervuld in die droom. Ik had zoveel vreugde dat toen ik wakker werd, dat ik gewoon baalde dat het een droom was. Maar ik heb gemerkt dat één functie van dromen vanuit de hele Bijbel, en dat staat ook een beetje in Job 33, waarin God ook spreekt over dromen, is dat het de conditie van ons hart laat zien. Juist omdat het ons hart zo arglistig is, ons hart kan ons doen geloven dat onze relatie met God top is. Dat er niet meer aan te verbeteren valt. Maar ik heb ontdekt, mijn hart is inderdaad arglistig, zoals de Bijbel zegt. Het bedriegt ons als het ware. Het doet ons beter voor dan we zijn. En toen ik hier dus met God over sprak, Heer God, wilt u door deze droom iets tot mij spreken? Toen kreeg ik de indruk dat God zei van, Hein, hoe kan het dat jouw hart zo vervuld is door de vriendschap met een mens, met een sterfelijk mens, die toevallig dan een grootmeester schaken is? Hoeveel te meer zou jouw hart vervuld moeten zijn met de wetenschap dat ik, de eeuwige, almachtige God, jouw vader ben geworden. Dat jij mijn geliefde kind bent geworden. En toen God daar zo over sprak, zei ik, Heere God, ik bekeer me. Ik bekeer me van dit arglistig hart. Ik wil niet. Ik wil niet meer eer aan mensen geven en aan vriendschap met mensen dan aan u. Ik wil niet dat mijn kennen van met u, dat dat gewoon wordt. Dat we hier naar de kerk gaan en we loven en prijzen de Heer. En het kan gewoon worden. Ik wil niet dat het gewoon wordt. Ik wil dat het bijzonder blijft. Ik wil elke dag ingaan in het Heilige der Heiligen, ook met mijn ziel. Dat ik u proef, dat ik u smaak, zoals Psalm 34 zo mooi zegt. En ik bid, Heer God, dat u me openbaring geeft wat het betekent. Dat ik uw geliefde zoon ben en dat u, almachtig schepper van hemel en aarde, dat u mijn vader bent geworden. Open de ogen van mijn hart. Heer, ik wil het begrijpen. Nu sla ik een paar sheets over en het beeld van de tabernakel hebben we al genoemd met die verschillende secties. Je zou het als het ware verschillende niveaus van intimiteit kunnen noemen. Het voorhof, waarin iedereen, elke gelovige werd uitgenodigd, zelfs de gelovigen uit de heidenen mochten daar komen. En dan was er zelfs nog een tussenmuur tussen de heidenen en de joden, waarin uit mijn hoofd Efeze zo mooi schrijft, dat die is afgebroken door de Heer Jezus, door zijn dood en opstanding. Die is afgebroken, zodat nu ook de Jood en de Griek, de gelovigen uit de heidenen en de gelovigen uit het Joodse volk, nu samen de Heer kunnen aanbidden in plaats van dat het gescheiden is. Maar het voorhof is de plek waar de mensenmassa was. Daar waren de meeste gelovigen te vinden. Daar mocht iedereen komen. In het heilige mocht namelijk maar een selecte groep komen. Wie waren dat? De priesters, ja. De priesters, je zou kunnen zeggen, het zijn er misschien een paar honderd. Terwijl in het voorhof, dat gaat om de tienduizenden, honderdduizenden. Ja, als de schatting waren dat ze met iets van 1,5 miljoen uit Egypte vertrokken, zouden dat miljoen mensen op het voorhof. Dan maar een paar honderd in het heilige. En het heilig der heiligen, hoeveel mochten daarin? Maar één man, één keer per jaar. De hoge priester, één mens op de hele wereld mocht maar één keer per jaar binnengaan in het Heilige der Heiligen. En dat was de enige plek waar God was, waar zijn aanwezigheid neerdaalde. Die daalde niet neer in het voorhof, niet in het heilige, maar die daalde neer in het Heilige der Heiligen boven de ark van het verbond. Daar mocht één mens binnengaan. En we lezen uit de geschiedenisboeken dat zo'n eer was. En een heleboel mensen wilden dat, maar als je geen hoge priester was, dan kon het niet. Maar dat er een beetje corruptie begon te ontstaan en dat mensen geld boden om die ene man te zijn. Die één keer per jaar dat voorrecht mocht hebben om binnen te gaan. Maar wat ze niet wisten, is dat het niet zomaar kan. Want God had daar wetten voor gegeven dat je wel uit een bepaald geslacht moest komen. Dus heel vaak stierven mensen ook in het Heilige der Heiligen. Daarom hadden ze ook een touw om hun middel, met belletjes. En als ze niet meer die belletjes hoorden, dan wisten ze, die man is gestorven in de ontmoeting met de Heere God. Zo almachtig is de Heere God. Zo'n verterend vuur is Hij. Omdat Hij geen zonde kon laten bestaan. En daarom is Jezus gekomen. Hij is gestorven. En nu kunnen wij met z'n allen vrijmoedig naderen tot de troon der genade. Zelfs als we nog worstelen met bepaalde zonden in ons leven. Het is goed om te worstelen. Het is slecht om genoegen te nemen met zonde. Dat zonde een vriend wordt in ons leven. We moeten blijven worstelen met God totdat we de overwinning krijgen. En Jezus zal ons doen overwinnen. Want het is vaak juist doordat we binnengaan in het Heilige der Heiligen, dat we daar bevrijd worden van zonde waarmee we zo lang worstelen. Maar daar worden we pas mee bevrijd als we binnengaan in het Heilige der Heiligen. Dat lukt vaak niet met voorhof intimiteit. Om ketens te verbreken. Tuurlijk kan het ook, want ook daar is God. Maar ik heb gemerkt, Psalm 91, die we zo mooi gezongen hebben, vers 14, hè, Psalm 91 spreekt al heel veel in de derde persoon. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, is de derde persoon, toch? Maar opeens vers 14 begint God te spreken, vanuit de eerste persoon. Dat is apart. En dan zegt hij, terwijl hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. God is hier aan het woord. Terwijl hij, dat zijn jij en ik, mij, dat is God, zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Wauw. Dat heeft te maken als wij dat Heilige der Heiligen ingaan. Als wij niet genoegen nemen met 5 minuten intimiteit. Maar als wij zeggen, Heere God, ik ga zitten net zolang dat ik u heb ontmoet. Dat ik u heb gekend. Vanuit mijn ervaring. En daar is tijd voor nodig. En soms heb je een drukke dag en is het wat moeilijker. Maar zoek dan misschien in de avond dat je dat kan doen. Dat je meer tijd kan nemen om aan de voeten te zitten. En het helpt dan ook om aanbiddingsmuziek op te zetten. Om jou in een sfeer van aanbidding te zetten. En dat je gaat zeggen van, Heere God, ik ga hier vanavond niet weg voordat ik u heb ontmoet. Voordat ik iets van u heb ervaren. En terwijl je dat doet, zal God je bevrijden. Ik heb zoveel bevrijding meegemaakt. Denk alleen al aan, ook aan mensenvrees. Dat je soms bang bent om een boodschap te brengen voor je collega's misschien. Dat je iets wil getuigen van wat je hebt meegemaakt met de Heer. Maar dat je het niet durft. Dat is mensenvrees wat ons gevangen kan houden. En dat zijn allemaal dingen waarvan God ons bevrijdt. Als wij dichter aan zijn borst komen. Net als Johannes. Hoe nader zo diep mogelijk. Hoe goed wil jij mij leren kennen? Vraagt God vanmorgen aan ons. En ik denk dat ik het hierbij wil laten. Ik wil de techniek vragen om het nummer klaar te zetten wat ik voorbereid heb. Het duurt ongeveer zo'n 6 minuutjes. En in die tijd kun jij zelf met God spreken over wat hij vanmorgen aan jou geopenbaard heeft. Misschien heeft hij wel aan jou geopenbaard dat hij vanmorgen de vlam van jouw eerste liefde wil doen aanwakkeren. He, zo mooi dat de Leviticus 6 zegt, God die stak het vuur aan op het altaar. Maar de priesters moesten het brandend houden. Dat was de verantwoordelijkheid van de priester. Hij steekt het aan. Maar wij moeten het brandend houden. En we houden het brandend door dagelijks aan de voeten te zitten met een open Bijbel. Met de Heilige Geest aan als onze leraar. En misschien zit jij hier wel vanmorgen. En heb je het nodig dat die eerste liefde weer aangewakkerd wordt. Misschien zit je hier wel vanmorgen en is jouw relatie met God ook gewoon geworden. En is het komen naar de kerk meer een gewoonte geworden dan dat jij beseft van wauw, ik kom hier om de almachtige God te loven en te prijzen. Misschien ben je wel net als ik, dat je ook het eervol zou vinden als nu een beroemdheid jouw vriend zou zijn. Dat je hart daar meer verguld over zou zijn dan dat je nu mag weten van wauw, de almachtige God, die mag ik vader noemen. En dat we zo de uitnodiging van God krijgen om dagelijks vrijmoedig te naderen, binnen te gaan in het Heilige der Heiligen, want daar is waar God is. Geniet van het lied en ik bid zo dat ja, wij mogen reageren op wat God ieder persoonlijk tot ons zegt. Amen.